In Psalm 132 waren wij bij, wat heet het, gebed voor Sion. Dat wil zeggen, voor Jeruzalem. Dat is zo, maar meer specifiek gaat het eigenlijk over het huis van David. Het Davidische koningshuis. Dat nou eenmaal gevestigd was in of op Sion. Want dat was de naam, niet zozeer van Jeruzalem, maar in het bijzonder van de burcht van Jeruzalem. Waar David zich vestigde, dat was zijn residentie. En vandaar dat tot vandaag, u zegt dat maar als illustratie, tot vandaag, als je geconfronteerd wil worden met David in Jeruzalem, dan ga je naar een plek die ze Sion noemen. Of het dat was, vrij zeker is het niet de goede plek. En dat heb ik u wel eens verteld, want de exacte locaties binnen Jeruzalem zijn niet meer te vinden, niet te lokaliseren, omdat alle markante punten verdwenen zijn, zijn geëgaliseerd door de Romeinen in de tijd, zodat je met geen mogelijkheid kunt zeggen, hier was dit of daar was dat. Je had het hier misschien of hier daar ongeveer, enzovoorts. Dus, maar ze hebben daar een grafmonument voor David. Abusievelijk beschouwt de toerist het als het graf van David, wat het niet is. Het graf van David was onder ons tot op deze dag, maar dat was de eerste Pinksterdag in Handelingen 2... En op een of andere wijze is alles in Jeruzalem echt helemaal verdwenen. Al wat er staat is van veel, veel latere datum. Dat geldt inclusief de muren van de stad. Ik wijs er altijd met grote nadruk op. De muren van de stad, dat ze ongeveer staan op de plek waar ze vroeger ook stonden. Dat is waar, maar lang niet op alle plekken is dat hetzelfde. Zodat je niet moet zeggen, ja, maar Golgotha was toch buiten de stad. En als het hier is, dan is het binnen de stadsmuren. Die stadsmuren waren er niet. Deze. Dus vooruit maar weer. Je kan niks terugvinden, maar ze hebben een plek aangewezen. Hebben ze een bordje opgeplakt. Dit is Sion. En daar, je moet toch wat? Daar ga je dus als toerist naartoe. Zit niet anders op. En daar hebben ze een soort tombe gemaakt, overdekt en wel natuurlijk. Maar een of andere tombe gemaakt met van, en dat is dan het grafmonument. Monument van David, maar het is er niet meer. Maar het heet wel Sion, ze hebben het Sion genoemd en ze hebben David, de naam van David daarop geplakt. Gestikkerd zeg ik dan oneerbiedig, maar ja. Het is wel erg oneerbiedig natuurlijk, maar toen maar. Wat ik probeer te zeggen is dat als de naam van Sion genoemd wordt in de Bijbel, is het weliswaar Jeruzalem, maar meer specifiek David. Gekoppeld aan David en het Davidische huis, want dat woonde op de plek, die locatie specifiek die dan Sion heette. Of dat het hoogste punt was van de berg, dat weet ik niet. Er waren meer hoge punten, dus ja, ik weet het ook niet. Het is allemaal veranderd en zelfs de Tempelberg is veel groter dan dat hij ooit in de dagen van David of Salomo was. Uitgebreider namelijk, breder gemaakt enzovoorts. Maar goed, daar hoef ik nou verder niet over te spreken, maar langzamerhand ligt dat natuurlijk wel een beetje bovenop. Hè? Dus over Jeruzalem spreken. Maar het is de stad Davids en het gebed. Ik hoop ook dat we dat vorige keer goed gezien hebben. Het gebed is vanwege de belofte, is op grond van de beloften aan David. Want de Heer had aan David beloofd, van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Dit is vers 11 van Psalm 132. En als u mij vraagt, ik denk dat de psalm een psalm is van Hizkia, of althans eentje die hij zich toegeëigend heeft, want je kan het natuurlijk ook nog door je dichter des vaderlands laten maken, zo'n lied toch. Maar daarmee is het toch een psalm van, denk ik, van Hizkia. Mijn, we zullen mijn liederen zingen, zei hij. En dat is er dus een van, maar die was uit het huis van David. En daar ging het om in de dagen van Hizkia, dat het huis zou uitsterven of althans de troon uit Jeruzalem zou verdwijnen. Dus zo'n gebed om dat huis van David, gerelateerd aan Sion, is helemaal op zijn plek. En inderdaad, van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Dat zijn de woorden die later in Lucas 1 worden aangehaald ter gelegenheid van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Dat heb ik u vorige keer gezegd. En bovendien zijn het woorden die aangehaald worden min of meer in Handelingen 2 door de apostel Petrus. Als hij spreekt over de Heer Jezus en over Psalm 16, waarvan hij zegt, die gaat over Jezus, zaad van David, die op de troon van David gezet zal worden. Maar feitelijk is het natuurlijk ontleend aan 2 Samuel 7, het bekende hoofdstuk, mag ik hopen, met betrekking tot het zogenaamde Davidisch verbond. Ik zeg dat altijd wat terughoudend, zogenaamd Davidisch verbond, omdat het niet algemeen bekend is of het is geminimaliseerd. Maar niettemin, het is wel wat het is. De belofte aan David dat er altijd iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten. Dat is ook hoe het opgevat wordt door David zelf in 2 Samuel 7. Ik heb dat met u gelezen. Dat David het zelf zou opvatten. Dat het ging over een lange tijd heen en over zonen. En hier staat dat trouwens ook. Want hier staat dat ook in vers 12. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, ze zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid, dat wil zeggen onbeperkt, op uw troon zitten. En ik hoop dat u daaruit toch begrijpt dat het niet maar alleen gaat over Salomo, of alleen maar gaat over de Heer Jezus Christus, of alleen maar over die twee. Bovendien hun zonen, zonen van de Heer Jezus Christus. Nou ben je bij de tempeliers terecht en al die, moderne gedoe. Maar ja, laat ik daar maar niks over zeggen. Dus het is gewoon de generaties van het huis van David en tot in eeuwigheid. Ik corrigeer het woord tot in eeuwigheid altijd, niet om wat aan af te doen, maar het woord betekent feitelijk onbeperkt, onbepaald. Ik heb daar kort geleden, ben ik daar tegen opgelopen, dat is ook wel leuk om eens te vertellen. Ik zocht graven van mijn grootmoeder, een van mijn grootmoeders dan, en van een bedovergrootvader, allebei in Lunteren. En het waren graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Dat is niet voor eeuwig, naar onze maatstaven. Dat is een misverstand. En toch is het voor eeuwig, maar eeuwig betekent nou eenmaal, het betekent onbeperkt, onbepaald, dat er niks bepaald is. Maar ik heb daar dus navraag naar gedaan en toen kreeg ik uitdrukkelijk te horen van ja, maar het is niet voor altijd. Dat is niet voor altijd. Alleen we hebben niet vastgesteld tot wanneer het is. En dan is het onbepaald. Maar dat is in werkelijkheid wat het woord eeuwig betekent. En toen kreeg ik toch, ja, maar die grafrechten zijn verlopen. Want wij weten niet wie de rechthebbende is. Ja, we hebben hier wel een naam. Ja, die ken ik ook, maar die is al 10 jaar geleden overleden. Ja, en er heeft zich niemand gemeld binnen een jaar. Dus de grafrechten zijn verlopen. Nou ja, en ik weet niet hoe het toen ging. En dat gaat u natuurlijk ook geen bal aan, maar toen zei de juffrouw, maar ik weet het goed gemaakt. U betaalt een tientje en dan zetten we het graf op uw naam. Ja, maar... Hè? Bij wijze van coulance, maar niet voor onbepaald, maar voor 20 jaar, zoals we nu alle graven uitgeven. Want dat doen ze niet meer voor onbepaald. Maar wat ik alleen maar probeerde te vertellen, ik kreeg er zelfs nog een bij, dat van mijn bedovergrootvader, die is in 1886 overleden. Ja, die kunnen we aanbieden onder dezelfde voorwaarden. Ik zeg, oké, tintje. kan helemaal niet. Kan helemaal niet. Ik ben er helemaal confuus van. Dat kan helemaal niet. Maar dat is, ja, dat is in strijd met alle regels. Maar ze rommelen wat aan op dat gebied. Hoezo altijd durend? Ja, dat is heel betrekkelijk. Ze laten het verlopen en zeggen dan, ja, nu is het over. Dus het is niet echt voor altijd. Er moet een rechthebbende zijn. En die moet zich op tijd melden. En als die niet reageert, want er wordt werk van gemaakt om zo iemand op te sporen. Per slot, die lui hebben toegang tot de bevolkingsadministratie en alles. Maar als er niet gereageerd wordt, ja, dan verlopen die rechten. En kijk maar eens op een begraafplaats, er hadden ze een groot bord aan het begin. En er staan, daar hangen van die brieven op. Of degene die meent recht te hebben op grafnummer zoveel, afdeling dat enzovoort. Of die zich wel wil melden, want als het niet gebeurt, dan wordt binnen 2 jaar of wat dan ook. Dan wordt het graf geschud of geruimd of wat dan ook maar. Er komt een eind dan. Het is niet voor altijd. En dat is de betekenis van het woord eeuw. Begrijp je me goed? De eeuwigheid of het tot in alle eeuwigheden betekent, als u het mij vraagt, binnen bijbelse context, bijna altijd, niet altijd, maar bijna altijd, dat er echt nooit een eind aan komt. Dat is een goede reden voor, er is een rechthebbende. En die verdwijnt niet meer. Sinds eerste paasdag. Ja, die verdwijnt niet meer. Dus vooruit man. Maar het woord eeuwig, het Hebreeuwse olam, het Griekse aion, betekent zoveel als onbepaald. Dat wil zeggen, wij weten niet tot hoever het strekt. In de tijd, en soms gaat het niet eens over tijd, gaat het over ruimte. Dat wil zeggen, het strekt zich maar uit, het strekt zich maar uit. En dat, ook in de ruimte zonder bekende grens. Dat geldt voor iedereen, betekent het dan. Een eeuwig verbond staat over het verbond der wet. Het is een eeuwig verbond, maar het betekent niet dat het voor altijd is. Het betekent dat het voor iedereen geldt binnen het volk. En daarmee binnen de grenzen van het land. En dat blijkt uit de context. Moet je uit de context halen, zulke dingen. Zie? Maar wat het huis van David betreft, het was tot in eeuwigheid onbeperkt. Van generatie op generatie, elders heet het van geslacht tot geslacht. En dat kun je al niet meer toepassen op de Heer Jezus Christus, want daarna komt geen geslacht meer. Laat staan dat je het kunt toepassen op de jongste dag. Want u weet, het grootste deel van het christendom gelooft niet in de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Dus als ze toch iets moeten met dit Davidisch verbond, dan gaat het dus over Christus en dan van geslacht tot geslacht na de jongste dag. Waar staat dat in de Bijbel? En hoezo moet die opgevolgd worden? Melchizedek is immers koning en hij stamt uit het huis van David. We hebben het over de Heer Jezus Christus. En die is koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek, omdat hij altijd leeft. En niet door de dood verhinderd te blijven. Blijft dus altijd. Daar komen geen generaties nog na. Je hoeft niet opgevolgd te worden. Dat is het. En als de Bijbel dus toch spreekt van opvolging, dan gaat het over wat daarvoor zit. Over de hele tijd tot aan dat de Heer Jezus zich meldt en de troon, dan wel de kroon, gegeven wordt aan degene die daar recht op heeft. We hebben vorige keer net aan het eind van de avond nog even gelezen, meen ik, Ezechiël 21. Nou goed, daar hadden we het dus over, want het is het is in eerste plaats een minder bekend verbond en voor de rest wordt het over het algemeen tegengesproken. Maar dat wordt toch een beetje moeilijk als je ziet wat de Bijbel daar zo in het algemeen allemaal over te zeggen heeft. En dat is inderdaad nogal veel. Het verhaal begint natuurlijk in Genesis 49 bij de uitdrukking over de leeuw uit de stam van Juda. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. In de eerste plaats Dat van Silo, dat weten wij, dat is algemeen bekend. Silo komt, dat is dan de Heer Jezus Christus. Maar ik moet u wel zeggen dat naar algemeen verbreide christelijke opvatting de scepter van Juda wel degelijk geweken is voordat Silo kwam. In het verleden. En anderzijds dat de scepter van Juda geweken is voordat Silo zal komen in de toekomst, afhankelijk van hoe je zo'n vers wil lezen. Mij gaat het daar niet om. Onder Silo wordt verstaan de Messias. Ik spreek het niet tegen, ik geloof dat het inderdaad correct is. Er zijn allerlei redenen voor om dat zo te interpreteren. En er zijn ook redenen waarom het niet gewoon glashard staat. Dat wil zeggen dat het op cryptische wijze staat. En de reden daarvoor is altijd dat in het verhaal natuurlijk onze tegenwoordige bedeling schuil gaat. En daardoor krijg je dit soort vage termen die wat oefening vereisen om ze te interpreteren. Maar dat is het punt niet, want overal waar men de Bijbel serieus neemt, weet men, het Silo, dat slaat op de uiteindelijke vredevorst van Shalom, de Messias dus, uit het huis van David. Maar ja, gangbaar is de opvatting, er zijn twee opvattingen gangbaar. De ene is, hij moet nog komen, dat is in de toekomst. Maar waar is dan de troon van David? Vandaag, want dan zou hij er moeten zijn. En de andere is, hij is in het verleden gekomen. Maar dan heb je nog een groter probleem. Want in de eerste plaats, hij heeft die troon niet vandaag. Er is geen troon van David in Jeruzalem. Niet letterlijk, niet overdrachtelijk, niks wat erop lijkt. En bovendien kwam hij dan 600 jaar te laat. Want vanaf Zedekia tot aan de komst van de Heer Jezus was er toch ook geen troon van David in Jeruzalem. Met andere woorden, al die klassieke, al die traditionele verklaringen lopen altijd stuk. De gebruikelijke protestanten, de Rooms-Katholieken ken ik niet, die vind ik ook niet interessant om te onderzoeken. Maar de algemene protestantse verklaring, waar men tenminste de Bijbel nog serieus neemt, is dat de Heer Jezus is uit David en hij heeft een troon in de hemel, dus dat is de troon van David. En die heeft hij dus sinds sinds zijn opstanding, sinds eerst het paasdag zullen we dan maar zeggen. Kijk niet om een paar weken, vooral niet op 7 weken in dit geval. Dus dat doet er niet zoveel toe. Maar waarom was die troon dan vanaf Zedekia tot aan Pasen? Tot aan de opstanding van Christus. Er zijn nog wel wat koningen geweest onder de Joden in Jeruzalem. Dat was uit de Maccabeën, dat waren Levieten. Dat was uit een Levitisch huis. Ten onrechte, maar dat doet er nou niet toe. Maar die zijn er geweest, die als koning beschouwd werden, enzovoorts. En dan heb je er ook nog gehad natuurlijk, maar die kent iedereen. En het waren zo zonder meer Idumeërs. Dat wil zeggen het huis van Herodes. Enige generaties lang. Word je niet vrolijk van. Heb je dat wel eens uitgezocht, hoe die familie in elkaar stak? Mens. Zelfs mijn vrouw kwam er niet uit. Zo ingewikkeld was het. Maar goed. Maar het huis van David was het toch niet? Nou dan. Dus het enige wat overblijft is dat die troon, dat meen ik serieus, het enige wat overblijft is dat die troon van David dus ergens in de wereld moet zijn. Dat is het verhaal. En dat is ook zo, en dat is ook de logische betekenis van deze uitspraak al uit Genesis 49. En daarna uitdrukkelijk toegelicht, uitgebreid in 2 Samuel 7, waar wij vorige keer waren. En daarna noem ik u nog het een en ander, want ik neem u ook mee naar 2 Samuel 22... Want we kan die dingen zo makkelijk wegtheoretiseren. Maar niet met een Bijbel open. Dat lukt gewoon niet. 2 Samuel 22. Dat is feitelijk een psalm, het is feitelijk psalm 18, als er nog helemaal over gaat. Want heel 2 Samuel 22 is identiek aan psalm 18. Maar aan het slot van die psalm, dat wil zeggen aan het slot van 2 Samuel 22, staat in vers 51, hij is een toren der verlossingen, zijn konings, en hij doet goede tierenheid aan zijn Messias, aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. De normale betekenis is dat dat zaad niet is zaad in enkelvoud, maar gewoon zaad in de algemene betekenis van generatie op generatie. Van David en zijn zaad tot in eeuwigheid. Maar het is van David, deze psalm, om zo te zeggen. En uit 2 Samuel 7 blijkt wat David onder die beloften die aan hem gedaan zijn verstaan heeft. Namelijk dat de Heer hem niet 1 of 2 nakomelingen zou geven die zijn troon zouden bezitten, maar dat de Heer hem een huis zou bouwen. En een koninklijk huis, dat weet u hopelijk wat dat is. Dat is een dynastie. Daarna volgt 2 Samuel 23. Voorts zijn dit, gewoon het volgende vers, 2 Samuel 23. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacob's God, de Messias dus, van Jacob's God en lieflijk in psalmen van Israël, zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Een eerste, er zal zijn natuurlijk, een eerste over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken. Wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Kent u die zin nog? Die zin, hoewel mijn huis al zo niet is, hebben we vorige keer gelezen in 2 Samuel 7. Waar die belofte gedaan wordt over het huis van David. Echt wel? Hoewel mijn huis al zo niet is, moet ik even het vers opzoeken, dat is wel zo handig. Ja, in het gedeelte vanaf vers 18. Nou, ik zie hem letterlijk zo niet staan. Ja, ja, vers 18 toch. Ja, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Enzovoort. Nou, dat is het dus. En die woorden worden hier door David aangehaald in 2 Samuel 23... Vers 5, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een onbeperkt, eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Nee, het is over lange tijd, maar je wordt geacht hier in deze woorden, de woorden uit 2 Samuel 7 te herkennen. Dat moet nog gebeuren. Vanuit de dagen van David gerekend. En dat de climax van het verhaal is de definitieve verschijning van degene die op die troon recht heeft. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. Ja, dat is duidelijk. Dat is zo. Maar men zou de tussenliggende periode niet overslaan. En dan sla ik een paar bladzijden om. Dan ben ik in 1 Koningen 2... 1 Koningen 2. waar David erover denkt heen te gaan, of hoe je dat maar zeggen moet, daar staat in 1 Koningen 2, als nu de dagen van David nabij waren dat hij sterven zou, zo gebood hij zijn zoon Salomo, zeggende, ik ga heen in de weg der ganse aarde, zo wees sterk en wees een man. En neemt waar de wacht des Heeren uw Gods om te wandelen in zijn wegen, om te onderhouden zijn inzetting en zijn geboden en zijn rechten en zijn getuigenissen, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, opdat gij verstandelijk handelt in al wat gij doen zult en al waarheen gij u wenden zult. Want het is erg verstandig om zich te houden aan het woord van God. Opdat de Heere bevestige zijn woord dat hij over mij gesproken heeft, zeggende, indien uw zonen hun weg bewaren om voor mijn aangezicht trouwelijk met zijn ganse hart en met hun ganse ziel te wandelen, zo zal geen man, zeide hij, u afgesneden worden van de troon Israëls. En Salomo wordt dus gewaarschuwd om zich te houden aan dat woord van God, opdat hij niet zou worden afgesneden. En wat nou als hij dat niet zou doen en wel zou worden afgesneden? Nou, dan had hij nog een paar broers rondlopen die in aanmerking kwamen. En een stelletje nakomelingen trouwens ook. Dus dat mag geen enkel probleem geweest zijn. Maar dat is het verhaal. Zie? En zo is het in de loop van de geschiedenis feitelijk ook gegaan. Maar let op, zo zal geen man u afgesneden worden van de troon Israëls. Waarbij deze woorden dus niet alleen op Salomo van toepassing zijn, maar op volgende generaties. En dan vers 45 nog in dit hoofdstuk, waar Salomo inmiddels koning is. Daar staat in vers 45. Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heeren tot in eeuwigheid. Beginnend uiteraard bij Salomo. En niet alleen maar Salomo en dan een hele poos niks en dan de Heer Jezus, maar gewoon vanaf Salomo en zo verder. En zo eindigt het hoofdstuk met het zin, alzo is het koninkrijk bevestigd. Want de Heer zei toch, ik zal uw koninkrijk bevestigen, tegen David. En er staat, het is bevestigd in de hand van Salomo. En daarna werd het bevestigd in de hand van Rehabiam, enzovoorts. Zo is het verder gegaan, ja. Het was wel een heel veel kleiner koninkrijk toen het in de handen van Rehabiam kwam. Want het grootste deel van Israël en ook de naam Israël kwamen terecht in de handen van Jerobeam. Uit Efraïm en niet uit Juda. Dan heb ik 1 Koningen 5. Want we slaan gewoon weer een bladzijde om. 1 Koningen 5. En zie, vers 5. En zie, ik denk, zei Salomo, ik denk voor de naam van de Heere, mijn God, een huis te bouwen, gelijk als de Heere gesproken heeft tot mijn vader David, zeggende, en dat zijn dus weer woorden uit 2 Samuel 7, zeggende, uw zoon, die ik in uw plaats op uw troon zetten zal, die zal mijn naam, zal voor mijn naam, dat huis bouwen. Waar dus blijkt, gewoon zwart op wit staat, dat die belofte die aan David gedaan werd, wel degelijk van toepassing is op Salomo. Niet dat daar ooit aan getwijfeld wordt, maar soms is men geneigd het weg te redeneren. Maar het is wel degelijk Salomo, letterlijk. En die bouwde dus inderdaad de tempel. En dat is wat het volgende hoofdstuk in beslag neemt. En dan in hoofdstuk 6, vers 12, lezen wij dat het woord des Heeren tot Salomo geschiedde, zeggende, 6 vers 12. Aangaande dit huis dat gij bouwt, zo gij wandelt in mijn inzettingen en doet mijn rechten en onderhoudt al mijn geboden, wandelende in dezelfde, zo zal ik mijn woord met u bevestigen dat ik tot uw vader David gesproken heb. En ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen en ik zal mijn volk Israël niet verlaten. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is de vervulling of de bevestiging van de beloften die de Heer aan David gedaan had. En ze worden hier toegepast op Salomo. Hetgeen ook gebeurt in hoofdstuk 8. Dat de tempel wordt ingewijd. In 1 Koningen 8 vers 19... Maar ik neem hem even op in vers 18. Maar de Heere zeide tot David, mijn vader, dewijl dat in uw hart geweest is mijn naam een huis te bouwen, gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. En ook hier wordt dus gewoon gezegd dat de woorden in eerste instantie op Salomo van toepassing zijn. Zo heeft de Heere bevestigd zijn woord dat hij gesproken had. Vers 20. Want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heere gesproken heeft. En ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heeren, des Gods van Israël. En ik heb daar een plaats beschikt voor de ark waarin het verbond des Heeren is, hetwelk hij met onze vaderen maakte als hij hen uit Egypteland uitvoerde. Enzovoort. Voor de rest is dit, zijn deze woorden van David een groot gebed om vergeving, een belijdenis van zonden, niet zozeer van Salomo, maar van het hele volk dat hij vertegenwoordigt. En is het dus illustratief enerzijds voor Christus als de vertegenwoordiger van zijn volk, maar het is ook illustratief voor de bekering van Israël in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar niettemin, steeds opnieuw een verwijzing naar 2 Samuel 7, Davidisch verbond. En zo blijft het ook heten, verbond. En daarna volgt 1 Koningen 9. Waar de Heer aan Salomo verschijnt. En dan lees ik vers 4. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten en met oprechtheid om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uw koninkrijks over Israël bevestigen. De troon uw koninkrijks over Israël. Waarschijnlijk had vertaald moeten worden met de troon uw koningschaps over Israël. Maar u begrijpt me zo ook wel. Zo zal ik de troon uw koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid, onbeperkt, onbepaald. Gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende, geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël. En die woorden dus, geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël, zijn hier van toepassing op Salomo, want hij is de opvolger van David en na Salomo komt weer een ander en daar weer een ander en daar weer een ander. En dat blijft zo, nou ja, totdat de Heer Jezus zelf zich meldt, maar dat moet nog gebeuren in de toekomst. Met andere woorden, dit is uiteraard nog steeds van kracht. En dan vers 6 ook. Maar zo gij lieden u te enenmalen, ooit, te enenmalen, zo gij lieden u te enenmalen afkeren zult, gij en uw kinderen, en let ook op, gij lieden, het is meervoud, het is niet alleen tot Salomo gezegd, die ene man, maar het gaat over volgende generaties dus ook. Zo gij lieden u te eenenmalen afkeren zult gij en uw kinderen, uw zonen, van mij na te volgen. En niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen die ik voor u aangezicht gegeven heb. Maar heen gaan en andere goden dienen en u voor dezelfde nederbuigen zult. Zo zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb. En dit huis, de tempel, het welk ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotreden zijn onder alle volken. Heb je dat? Maar er staat niks over dat het koningschap weggenomen zou worden van het huis van David. Wel dat Israël uit het land verstrooid zou worden, eventueel. En wij weten dat dat gebeurd is. Dus dat is makkelijk genoeg onder de Bijbel dat zelf in een historisch verslag uiteraard meldt. Maar als het verstrooid wordt onder alle volken, dan moet het ergens onder alle volken nog steeds minstens één koning hebben uit het huis van David. Hebben we die nog? Alleen dat is dan dus niet in het land, maar ergens anders. Dat kan niet anders. In vers 8 gaat dan over de tempel die verwoest zou worden. Met de vraag waarom heeft de Heer al zo gedaan aan dit land en aan dit huis. En het antwoord is omdat zij de Heer hun God verlaten hebben. Vers 9. Die hun vaderen uit Egypteland uitgevoerd had en hebben zich een andere goden gehouden. En zich voor dezelfde nedergebogen en gediend. Daarom heeft de Heer al dit kwaad over hen gebracht. Maar je leest niks over dat het koningschap van hen wordt weggenomen. Merkwaardigerwijs. Zie? Gaat gewoon door. Nou, en dan hebben wij weer een generatie verder, 1 Koningen 11. Dat is het beroemde hoofdstuk waar de aankondiging van de, laten we zeggen, de scheuring van het Rijk, want zo wordt het genoemd, de scheuring van het Rijk vermeld wordt. Wat een hoogst ongelukkige term is, overigens. Maar toen maar. Maar er staat dat de Heer spreekt, via de profeet, tot Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet. Die was niet uit Efrata, namelijk Bethlehem, maar die was uit Efraim. Van Zereda, Salomo's knecht, enzovoort. Toen, daar staat, de man Jerobeam, vers 28, was een dappere held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Dat is minstens Efraim, maar misschien zelfs wel Efraim en Manasse. En dan staat er, het geschiedde nu, vers 29, te dier tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren. Zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En het scheuren van kleed in verband met koningschap, daar ben je lang aan gewend, hè? Alleen deze keer is het in 12 stukken. Die andere keer was de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Saul zou worden afgescheurd en gegeven aan David.
Je hebt gesproken over de zomer.
Ja. In 12 stukken, en hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Sommigen raken hier al de weg kwijt, hoor. Geef toe, het is rekenen. Dan tellen tot 12 is toch hier daar. Nou ja, kom maar. Neem u 10 stukken, want al zo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en aan u 10 stammen geven. Jerobeam. Uit Efraim, uit Jozef dus, zou koning worden over tien stammen van Israël. En zo komen wij aan het verhaal over het tienstammenrijk. Ja. Het is wat kort door de bocht, maar goed. En dan staat er, maar één stam, vers 32, maar één stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil. Dat wil zeggen, één stam zal blijven bij Salomo. Want daar ging het over. Ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar één stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Waarom? Omdat de Heer een verbond had gesloten met David. Die had hem een belofte gedaan dat er altijd iemand uit zijn zaad koning zou zijn over Israël. Nou ja, of een deel daarvan. En dus krijgt de zoon van, dat wordt aangekondigd, de zoon van Salomo krijgt 1 stam. Maar u begrijpt, als Jerobeam er 10 krijgt en Rehabeam krijgt er 1, dan vraag je je af waar die andere stam is. Dus het moet er nog 1 zijn. En die is makkelijk, die is zo voor de hand liggend dat die niet eens vermeld wordt. Rehabeam blijft, is en blijft, of wordt en blijft koning over Juda, zijn eigen stam. En hij krijgt er 1 stam bij. En dat is de stam van Benjamin. En sindsdien spreken wij dus over het tweestammenrijk. Om die reden. En daar staat waarom het is. Daarom dat ze mij verlaten zich nedergebogen hebben voor Ashtoreth en de god de Syriërs, Kamos, de god de Moabieten en Milchom en de god de Ammons en ja. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens. Dat wil zeggen, over Salomo, zal niet uit Salomo's hand genomen worden. Zolang Salomo er is, gebeuren deze dingen nog niet. Maar zodra Salomo zou zijn overleden, zou deze splitsing plaatsvinden. En dat is vers 35 dan. Maar uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen. 10 stammen dus. En ik zal u daarvan 10 stammen geven. Dat zei ik, 10 stammen dus. Jerobeam. En zijn zoon, dat wil zeggen die van Salomo, en die heet Rehabeam. Zijn zoon zal ik 1 stam geven. Dat is niet zijn eigen stam Juda, maar dat is een extra stam, dat is die van Benjamin. Opdat mijn knecht David, dat is het huis van David, en dus in dat geval Rehabeam, en daarmee de stam van Juda. Opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Want Jeruzalem lag in het stamgebied van Benjamin. En de tempel, met daarin de lamp, letterlijk de lamp, maar ik bedoelde het overdrachtelijk hoor. Ik bedoelde het woord van God, stenen tafelen, symboliek, maar niettemin. Die lamp des Heren, die bevindt zich bij Benjamin. Nou ja, en de beker is bij Benjamin, en wat er nog maar meer bij Benjamin was. Maar, maar Benjamin wordt toegevoegd aan Juda, aan David dus. En zo zal ik u nemen, vers 37, Jerobeam, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. Kortom, gij zult koning zijn over Israël. Want die 10 stammen heten Israël. En het zal geschieden, zo gehoren zult al wat ik u zal gebieden en mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houdende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u, Jerobeam, zal zijn en u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven. Heb u dat? In de christelijke traditie wordt gesproken over de 10 stammen die van Israël afgescheurd werden. Maar het is een misverstand. Dat is Israël. En Juda werd van Israël afgescheurd. Ja, en vandaar dat de profetieën zeggen dat Juda zal terugkeren tot zijn broederen in de toekomst. We hebben het omgedraaid. En dat komt omdat we de 10 stammen uit het oog verloren zijn. En de naam Israël geclaimd is geworden door de Joden. Min of meer terecht. Maar goed, dat min of meer is altijd het problematische van het verhaal. Maar Israël, dat zijn die 10 stammen. Dat is Israël. En Juda is afgescheurd van de 10 stammen van Israël. Zo is het gegaan. Want Israël werd gegeven aan Jerobeam. Dat is wel aardig, want Jerobeam was de drager van het eerst geboorterecht in Israël. Dat was namelijk de stam van Jozef, die de drager is van het eerst geboorterecht. En meer specifiek dan volgende generatie Efraïm. Maar Jerobeam was geplaatst, staat uitdrukkelijk bij, stond aan het hoofd van het huis van Jozef. Dus hij, als er een persoon was die binnen Israël het eerst geboorterecht droeg, en dus erfgenaam was van de titel Israël, niet van het koningschap, maar wel van de naam Israël, dan was het Jerobeam in zijn dagen. Begrijp je wel? Nou, dat is het. En omdat het huis van David koning zou zijn over Israël, kreeg het huis van David dus 1 stammetje van Israël. Behalve de eigen stam. En dat was Benjamin. Zodat Benjamin eigenlijk de 10 stammen, dat wil zeggen Israël, vertegenwoordigde bij de Joden. Nou ja, de tempel vertegenwoordigde de 10 stammen bij de Joden. Heel Jeruzalem, de stad Davids, vertegenwoordigde de 10 stammen, maar het waren er 11 dan, met Benjamin mee, bij de Joden. Maar daarom was Benjamin vanaf Israël afgesneden, om zo te zeggen, en meegegeven aan Juda. Dat is wat er gebeurd is. Het is een merkwaardige situatie, mede omdat het nog een vervolg heeft, want de grote apostel van het Nieuwe Testament dus is Paulus, en het is, zover mijn kennis strekt, de enige van wie wij zeker weten, en niet van de apostelen, maar van alle figuren in het Nieuwe Testament, de enige van wie wij zeker weten dat hij een Benjaminiet was. En met enige aarzeling voeg ik er dan aan toe, om te illustreren dat ik dat niet zomaar zeg. Ik voeg eraan toe dat er een theorie bestaat dat aangezien de Joden een volk werden geacht te zijn van 2 stammen, en aangezien dat volk verdeeld was over 2 gebieden, het ene heette Judea en droeg dus de naam van Juda, en het andere heet Galilea, daar hebben sommigen voorbarig, ik zeg uitdrukkelijk voorbarig, een conclusie getrokken dat de Joden uit Juda dus in Judea wonen, en dat Galilea, Samaria lag ertussen, dus grenzen niet eens aan elkaar, hè. Vandaar dat hij moest door Samaria gaan en zo. Hè. Maar goed, dat in Galilea woonden de afstammelingen van Benjamin. En aangezien alle apostelen, alle discipelen, voor zover weten, uit Galilea kwamen, heeft men besloten dat alle discipelen en dus de latere apostelen Benjaminieten waren. Maar ik heb het bloed serieus nagekeken, maar er is geen enkele grond voor. Ik vind het een leuk verhaal, maar dat is onderscheidingen maken waar ze niet zijn. Dat is niet terug te vinden. Bovendien, als het gaat over inwoners van Jeruzalem, zou je met hetzelfde gemak kunnen zeggen. En aangezien Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin, zijn alle mensen in Jeruzalem zijn Benjaminieten. Maar dat is niet zo. Toch? Dus ja, dit is een theorie die, ja, ik kan niet zeggen dat het niet zo is, maar je kan ook niet zeggen dat het wel zo is. Het speelt geen rol. Wij weten maar van 1, dat hij een Benjaminiet is, en dat is Paulus. En die kwam niet eens uit Galilea. Niet dat we weten, die kwam uit Tarsus. En hij is een opleiding genoten in Jeruzalem bij Gamaliel. Maar hij fungeerde wel degelijk als een lamp des Heren bij Juda. Dat is de functie van de tempel van oudsher, volgens 1 Koning 11, een lamp. Maar het wordt uiteindelijk vervuld in de persoon van Saulus van Tarsen. Van Paulus dus. De Benjaminiet. En dat geeft ineens een specifieke betekenis aan de geschiedenis van de stam van Benjamin in heel de Bijbel. En daarbuiten trouwens. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Benjamin is in hoge mate terechtgekomen trouwens in Brittannië, ja, bij Efraïm. Logischerwijze, want Benjamin was de enige volle broer van Jozef. Als er één stam zou moeten toegevoegd worden aan die stam van Jerobeam, Jozef dus, op historische gronden, zou het Benjamin moeten zijn. Omdat Benjamin niet alleen dezelfde vader heeft als Jozef, namelijk Jacob, maar ook dezelfde moeder, en hij is de enige. En daarom is Benjamin in hoge mate de vertegenwoordiger van Jozef bij Juda, de vertegenwoordiger van het eerste geboorterecht bij de koning. Dat geeft toch aan Paulus wel een heel merkwaardige positie, moet ik u zeggen. Maar ja. Ja. Hij is meer dan iemand anders uit de Joden de drager van de naam Israël. Ik kan er meer rechten op laten gelden dan de Joden zelf, eigenlijk. Als de volle broer van Jozef, met zijn eerste geboorterecht. En als die er niet is, dan wordt het dus de volle broer Benjamin. Logischerwijze, volgens het erfrecht. En de enige die wij kennen is Paulus. En dat die man, Paulus, maar nu ben ik dus echt even van de bladzijde van de Bijbel af nu, voordat u dat zelf constateert, dat die man dringend naar Rome wilde, erg fascinerend. Ja, je leest de Romeinenbrief en vooral het laatste hoofdstuk, de laatste twee hoofdstukken, eigenlijk hoofdstuk 1 al, maar toen maar. Wat moest die man in Rome? Hij kende daar toch niemand? Het antwoord is, ja zeker kende hij daar wel iemand. En dat diezelfde apostel Paulus te kennen gaf dat hij naar Spanje wilde reizen enzovoort. En dat soort dingen, ja, dat, ja wat hij daar moest. Hij was Benjamin en hij was op zoek naar Jozef. Naar Efraïm en zijn erfgenamen. En dat hij daarvan wist, ja, dat zegt hij tegen die koning toch. Tegen, was bij Festus geloof ik en bij koning Agrippa, Herodes enzovoort. En hij heeft het over de 12 geslachten van het huis Israëls. Wat weet hij daarvan? Maar ja, hij was ook niet zomaar iemand. Tot een speciale functie. De vertegenwoordiging van Efraïm en daarmee het eerstgeboorterecht bij de Joden. Daarom blijf ik herhalen, Paulus was niet de man die als Jood het evangelie predikte aan de heidenen. Je doet Petrus onrecht hoor, als je dat zegt. Dat was Petrus en er staat zwart op wit in de Bijbel. Dat het Petrus was en hij zei het waar Paulus bij was notabene. En die sprak hem niet tegen. Paulus was degene die als Benjaminiet, eigenlijk dus als niet-Jood, het evangelie bracht, als heiden dus, het evangelie bracht aan de Joden. En niet eens, ja, van mijn part ook op persoonlijke titel, maar meer specifiek, omdat hij als Benjaminiet de vertegenwoordiger was van, nee, hij was die land des Heren bij Juda. Hij vertegenwoordigde Efraïm bij Juda. En Efraïm en de hele, al die andere stammen die bij die categorie hoorden, waren officieel heidenen, want ze waren niet Joods. En Paulus, de apostel der heidenen, was een heidense apostel die het evangelie predikte aan de Joden. Kijk u het maar na in uw Bijbel. Sprak hij voortvarend en met een boel bluf, maar ik meen het wel. Ja, als je het één keer gehoord hebt en je kijkt het, je leest het na, serieus in je Bijbel, kom je vanzelf tot die conclusie. Petrus was de man die het evangelie als Jood bracht naar de heidenen. wordt omstandig vermeld. Het verhaal gaat zelfs 3 keer in de Bijbel. In Handelingen. Omstandig met, enzovoorts. Bij het huis van Cornelius enzovoorts. En met het visioen en wat het maar was. En wordt omstandig vermeld. Maar Paulus was andersom. Was een heidense apostel. Apostel der heidenen betekent gewoon heidense apostel. En hij predikte overal waar hij kwam het evangelie aan de Joden. Want hij was die heiden uit dat wat Lo-Ami was. Dat de Joden dan wel enig uit zijn vlees tot jaloersheid zou verwekken en behouden enzovoort. Dat is Romeinen 11, meer specifiek. De andere keer heb ik het er wel uitgebreider weer eens over. Maar dat is het principe. Maar ik hoop dat u hier begrijpt wat hier gebeurt in 1 Koningen 11. Je hebt 12 stammen en 10 gaan er met Jerobeam mee. Het hadden er 11 moeten zijn. 12 gaat niet, want Juda, ja, dat hoort bij Rehabiam, zijn eigen stam. Maar hij krijgt Rehabiam, het huis van David dus, krijgt 1 stam mee. Dat is de stam van Benjamin. Dat schijnt oorspronkelijk een kleine stam geweest te zijn. Is enige malen met uitroeiing bedreigd. En bovendien heeft hij het voordeel van dat hij de jongste was uit een nog groot gezin. Een nakomertje bovendien ook nog. Dus we hebben allemaal Benjamin. Benny heet zo iemand dan. En toch. Maar vergis u niet, hij is erg groot geworden. Benjamin. Maar die maar even terzijde. En dan weer terug naar wat hier staat. Want er staat, ik zal u Israël geven, tot Jerobeam gezegd. Dat is Israël. Die 10. En vers 39. En ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen, nochtans niet altijd. Het blijft niet altijd zo. De hele scheuring, de splitsing van het Rijk zou ook niet altijd zo blijven. Maar hij bestaat tot vandaag. Want het komt pas weer bij elkaar in de wederkomst van Christus. En niet bij de eerste komst van Christus, maar bij zijn wederkomst. En daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte tot Sisak, de koning van Egypte. En was in Egypte totdat Salomo stierf. En daarna begint het verhaal over de zogeheten scheuring van het Rijk. Maar daarvan zegt de Heer zelf tegen Rehabiam dat hij er niks aan mag doen, dat hij het moet accepteren zoals het is. Want zegt de Heer, dit is van mij geschied. En in vers 20 van 1 Koningen 12 lees je dan: het geschiedde als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat ze heen zonden en hem in de vergadering riepen en hem over gans Israël. Ze maakten Jerobeam over gans Israël koning. Dat heet Israël dus. En niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Maar je moet wel meteen doorlezen, want sommigen raken hier de draad kwijt. Dan zeggen, dan zijn het er 11 en 1. Dus je leest meteen door. Toen nu Rehabiam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin. Ja, het is in Jeruzalem, dat is Benjamin. 180.000 uitgelezenen geoefend in oorlog om tegen het huis Israëls te strijden. Heb je dat? Juda en Benjamin onder Rehabiam worden verzameld om tegen het huis Israëls te strijden. En het heette in vers 20 nog gans Israël. Opdat hij het koninkrijk weder aan Rehabiam de zoon van Salomo bracht. Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, de man God, zeggende: zeg tot Rehabiam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en het overige des volks, dat wil zeggen wat er nog meer bij hoort of zich erbij gevoegd heeft. Zo zegt de Heer, gij zult niet optrekken of strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls. dan zie je meteen het verschil tussen Juda en Benjamin enerzijds en Israël anderzijds. En iedere keer weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. Die kan je onderstrepen. Die heb ik niet gedaan trouwens, maar deze zaak is van mij geschied. De Heer zegt, ik heb dit zo geregeld. En waarom hij dat gedaan heeft? Nou ja, om dezelfde reden als waarom Jacob in de tijd zijn familie deelde in Mahanaim, in twee kampen. Dat doe je zo. Dat is strategie. Je wacht er een legerafdeling aan. Ja, mocht het fout gaan, heb je er nog één achter de hand. Zo gaat dat. En dat vertel je van tevoren niet, want anders gaat het niet werken. Dat is geheim. Nou ja, meer leg ik niet uit. U merkt dat ik in Breda geweest ben, uitgebreid in militaire dienst. Maar vooruit maar weer. Je stuurt mensen voorop met het idee van, en worden ze verslagen of worden ze, wat er maar mee gebeurt. Ze zijn disposable, je kunt ze missen, je moet ze missen, je waagt ze eraan. En daarna hou je nog wat achter de hand om dan om definitief toe te slaan. Het is net als met schaken of zelfs met dammen. Je brengt een offer, je vergokt wat, je geeft als het ware wat weg. Maar je brengt je tegenstander daarmee in een beroerde positie, waardoor die makkelijker te verslaan is door wat je nog achter de hand hebt. En dat was het idee van Jacob bij Mahanaim, bij Pniel, in Genesis. En dat is wat de Heer met Israël gedaan heeft. En de Joden, ja, die lopen voorop in het zicht van heel de wereld. En het andere deel, ja, dat is uitgerangeerd, is de naam kwijtgeraakt, is incognito verspreid geworden onder de volkeren enzovoorts. Maar wie een beetje zoekt, vindt ze wel terug, alleen moet je dan het woord van God serieus nemen. En ik denk dat we dat doen. En dan vind je dat terug. En hetzelfde verhaal geldt niet alleen Israël, maar hetzelfde verhaal geldt net zo goed voor het huis van David. De Heer zei, ik zal het bevestigen enzovoort. Wij vinden het niet, wij zien het zomaar niet. Dan zeg ik, nou, je moet je een beetje beter zoeken. Want er zijn wel aanwijzingen. Ook altijd geweest. En het hoeft helemaal niet twijfelachtig te zijn. Hier in 1 Koningen 11 en 12 leren we dus dat die troon van David wel degelijk gecontinueerd wordt. Dat is terwille van het verbond met David. Maar het is tegelijkertijd voor ons illustratief. Dat wil zeggen, er wordt geïllustreerd wat de Heer met dat verbond bedoeld heeft. Het ging maar niet over Salomo en dan hele poos niks en dan de Messias. Want dan had de Heer wel alle stammen van Israël uit de hand van Salomo, dat wil zeggen uit Rehabiam, kunnen wegnemen. Maar deze, nee, ik heb een verbond met David, dus hoe dan ook. Iemand uit het huis van David moet koning worden over Israël. Of op een deel daarvan. Nou, het werd een deel, het werd Benjamin. En Juda vanzelfsprekend, omdat het zijn eigen stam was. En dat is het dan. Maar het illustreert dat het wel degelijk, dat Davidisch verbond wel degelijk bedoeld was voor geslacht op geslacht. Uw zonen na u, de generaties door. En dat impliceert dat het ook in onze dagen van toepassing is. Een en ander, maar dat hebben we vorige keer ook al vastgesteld, wordt herhaald in 1 Kronieken 17. Dat komt overeen met 2 Samuel 7. Waarin trouwens ook bevestigd wordt dat Israël tot in eeuwigheid Gods volk zou zijn. Ook dat hebben we gelezen in 2 Samuel 7. Maar in 1 Kronieken 17 vinden we dezelfde geschiedenis. Het verhaal van David wil een tempel bouwen. En toen stond er bij de eeuwigdurende regering aan Davids huis beloofd. boven hoofdstuk 17 in mijn Bijbel. En in 2 Samuel 7 heeft men dat nagelaten erboven te zetten. Maar dat is het meest essentiële ervan. Maar er staat verder hetzelfde verhaal, hetzelfde gebed enzovoort. Maar niettemin, het wordt herhaald. Het staat dus uitdrukkelijk 2 keer in de Bijbel. En ik weet dat de schriftcritici vragen zich dan af welk schriftgedeelte het eerste geschreven is. En of 1 Kronieken 17 is overgeschreven van 2 Samuel 7 of andersom. Maar daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Waar het om gaat is dat het God behaagd heeft om hetzelfde verslag 2 keer in de Bijbel te zetten. Net als die psalm 18 die we tegenkwamen in 2 Samuel 22. Dat ging ook over het Davidische huis. Dus niet voor niks. Dus hetzelfde verhaal. Maar ook in 1 Kronieken 17 lees je in vers 22... en gij hebt uw volk Israël tot volk gemaakt tot in eeuwigheid. Enzovoort. Ik weet niet of ik het nog tegenkom, maar later in Jeremia lees je dan dat de Heer zegt, en in de psalm trouwens ook, dat zolang zon en maan er zijn en de sterren aan de hemel enzovoorts, zolang dat zo doorgaat, zolang zal Israël God volk zijn. En zolang zal het huis van David regeren en zal er een priester zijn uit Levi. Dat staat allemaal in Jeremia uiteindelijk. Maar laatst las ik, maar ik weet niet meer precies waar het over ging. Ik meen dat het ging over een van de Britse vorsten. En ik geloof zelfs dat het ging over de Nederlandse Britse koning. Dat wil zeggen stadhouder Willem III. Die koning was van Engeland, ooit. Wanneer het maar was, is 17 zoveel, maar het is wat lang geleden. Dus ik herinner me dat niet zo goed. Maar dat er een verhaal bij was, of een gedicht bij was, een lezing bij was, over die koning. Want zolang de zon op en onder gaat, zolang de maan, zo zal die troon bevestigd worden. Zonder de vermelding dat het gewoon woorden zijn uit de Bijbel die van toepassing zijn op het Davidische huis. Waaruit volgt dat net als de woorden van Juliana in de tijd, in wanneer het maar was, ook alweer 1949, 48, 49. 48 september, weet ik het. Die woorden van wie ben ik dit doen mag, dat het woorden zijn die zijn rechtstreeks ontleend aan de Davidische traditie uit de Bijbel. Die mensen wisten dat. Zo zit dat gewoon. Die wisten dat. En ja, er zijn er nog veel meer van, maar ik behoor niet tot die categorie die dat soort gegevens verzamelt. Maar als je zin hebt, dan komt hij eens bij me langs en dan snuffelt u eens wat in de boekenkast. Stoffilter voor je neus. Want tegenwoordig valt het wel mee. Stoffige bezigheid. Maar je komt dat overal tegen. Ja. Echt wel. Nou goed. Maar goed, dat is 1 Kronieken 17. Dan heb je 1 Kronieken 22. Hetzelfde als in 2 Samuel 7, namelijk uitdrukkelijk het een en ander toegepast op Salomo. 1 Kronieken 22, vers 10. Maar die hebben we ook al gelezen op een andere plek daar straks. Die zal, zijn naam zal Salomo zijn, vers 10. Die zal mijn naam een huis bouwen, die zal mij tot zoon zijn en ik hem tot vader. En ik zal de troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. En dan staat er heus over Salomo. Letterlijk. Zie? Zodat u ziet dat het begrip zoon van God toch nog wat meer problemen oplevert dan die problemen die men in Nicea in de tijd onder ogen gehad heeft. Zie? Over van dezelfde substantie, maar niet dezelfde essentie als de vader. Of andersom, weet je veel wat. En geboren en niet geschapen, of hoe was het ook weer? Of geschapen en niet, weet ik veel. Dat soort formuleringen. Ik heb ze van de week weer een keer voorbij horen komen. Ik weet niet meer waar het was. Het zal wel rond Pasen geweest zijn. formulieren enzovoort. Maar wat moet je dan met deze? Salomo zou zoon van God zijn. En God zou Salomo tot vader zijn. Dat wij die woorden toepassen op Christus. Ja, dat is omdat het Nieuwe Testament dat doet. Er kan geen twijfel over bestaan. Maar denk niet dat het dan betekent dat het niet op Salomo van toepassing is. Het wordt op Salomo ook van toepassing gebracht met diezelfde woorden. Dat wil niet zeggen dat er geen verschil zou zijn tussen Salomo en de Heer Jezus Christus. Maar ja, al was het maar omdat de Heer Jezus Christus zei, meer dan Salomo is hier. Dus toch maar. Hè? Maar het zijn wel dezelfde woorden. En de inhoud van die woorden, ja, toegepast op Christus, hebben ze een veel sterkere, veel grotere, hogere, diepere betekenis dan toegepast op Salomo. Maar het punt is dat het hele idee van die troon uit het huis van David, dat dat berust op de beloften die God gedaan heeft. En alle koningen op die troon worden geacht koning te zijn by divine right. Dit is de Engelse variant. Door goddelijk recht. En in Nederland doen wij het altijd wat gewoner, want in Nederland moet alles gewoon. Hier heet het bij de gratie Gods. Wat iets te zwak is uitgedrukt, iets te eenzijdig. Bij de gratie, door de genade van God. Niet dat het niet is, maar het is net iets te klein. Het is net iets groter. Nee, ik was een paar weken terug, nou een paar maanden terug hoor. Ik heb de winter overgeslagen. Bevalt me zo slecht, ik ga de winters overslaan. Maar goed, een paar maanden terug was ik op het Loon. Op de laatste dag dat het publiek er nog in mocht. En ik ben maar publiek, nietwaar. En ik wist het niet, maar ineens stond ik in die kapel daar. En dan een groot houtsnijwerk, zo, ongeveer zoals hier. Maar dan zo aan zo'n gevel, of zo'n balkon, of waar het maar aan was. Heel groot. Dat wapenschild van inderdaad die Willem III, stadhouder Willem III en koning Willem van Engeland, William van Mary. Want die hebben dat gebouwd, hè. En de grote schild met inderdaad de leeuw en de eenhoorn die het schild dragen. Ja, en dan, ja, op het Loon dus. Het domein van, nou ja, een van de belangrijkste domeinen, laat ik het zo zeggen, van het Nederlandse Koningshuis. Maar daar hangt in de kapel, wel degelijk, pontificaal, dat is niet het goede woord, want dan denk je weer dat het Rooms-Katholiek was, maar daar hangt heel voortvarend, met groot aplomb, mag dat ook, hangt daar dan toch dat Britse beeld van Juda en Jozef. Juda, hè, voor hem. Nou, Juda en Jozef is het, hè. De leeuw en de eenhoorn. In Nederland. Van Engeland weet ik dat. Je kan geen kerk binnenkomen in Engeland. Of je ziet zo'n ding. En soms aan twee kanten. En dan nog verschillend ook. Vreemd genoeg. Maar te pas en te onpas. Maar in Nederland. Jazeker. Gewoon op het Loon. Nou, toch. Waarom ook niet? Dus iemand die heeft biografie, nou meerdere biografie of wat er voor door moet gaan, geschreven over koningin Wilhelmina. Dat was Thijs Boy. Dat was haar laatste, ik geloof haar laatste secretaris. En die heeft er 2-3 boeken aangewerkt en is betrokken geweest ook bij dat boek Eenzaam maar niet alleen. En Thijs Boy zegt, Wilhelmina beschouwde zichzelf als de Nederlandse David. David. Als voor God aangesteld met een roeping. Ja. Dus ja, ik zal er niet in afdingen, maar ik heb toch geweldige getuigenissen van haar gelezen. Die ik ieder zou aanbevelen. Misschien neem ik af en toe stiekem eentje over in de circulaire, als ik ergens wat ruimte heb. Want ja, dat boek is niet verkrijgbaar meer, geloof ik. Men vindt het ook niet prettig dat ze het allemaal geschreven heeft. Maar geweldig, ja. Persoonlijk getuigenis, ja. Waarbij ze afstand neemt van elk kerkelijk instituut. Dus het gaat om persoonlijk geloof. Ja, dat is heel goed. Ja. Nou ja, andere keer. Terug naar deze uitspraken. In 1 Kroniek 22 vers 10 vindt u dit toegepast op Salomo. In 1 Kroniek 28 vers 6. Ik zoek hem niet eens op, maar ik roep hem gewoon. 1 Kroniek 28 vers 6. Hetzelfde verhaal, toegepast op Salomo. In 2 Kronieken 6 vers 7 en 16. Hetzelfde verhaal, toegepast op Salomo. In 2 Kronieken 7 vers 17. Ook hetzelfde, toegepast op Salomo. Je kan het niet missen. Al staat het in het Nieuwe Testament, gaat over Christus, dan nog. De Bijbel zegt, het gaat over Salomo. Nou, ik noemde 1 Kronieken 28 vers 6, 2 Kronieken 6 vers 7 en 16 en 2 Kronieken 7 vers 17 en wat er verder volgt. En dan krijg ik 2 Kronieken 13. Waar oorlog is tussen Juda en Israël. Voor de duidelijkheid, tussen het Joodse volk en Israël. Het zijn twee verschillende volkeren, het zijn twee verschillende koninkrijken, twee verschillende tronen. En daar staat in 2 Kronieken 13 dat wij van doen hebben met Abia, die inmiddels koning is over Juda, de opvolger van en zoon van Rehabiam, kleinzoon van Salomo, achterkleinzoon van David. Die Abia werd koning over Juda. En toen was Jerobeam nog steeds koning over Israël. En vers 2 eindigt met: en er was krijg tussen Abia en tussen Jerobeam. Dat wil zeggen tussen de 2 en de 10 stammen. Tussen Juda en Efraïm, eigenlijk, dus Juda en Jozef. En Abia bond de strijd aan met een heer van strijdbare helden, 400.000 uitgelezen mannen. En Jerobeam stelde tegen hem de slagorde met 800.000 uitgelezen mannen. Kloeke helden, dat zijn enorme legers. Men zou er niet gering over denken. De meeste verklaarders brengen het terug tot iets kleiners. Maar de argumentatie daarvoor is erg zwak, zodat ik tegenwoordig neig om toch maar deze aantallen gewoon letterlijk te nemen. Al vinden we het wel erg veel, maar ja. En dan staat er in vers 4: en Abia maakte zich op van boven de berg Zemaraim, de welke is in het gebergte van Efraïm. Abia is uit Juda, Jerobeam is uit Efraïm, maar ze zijn nu in het gebergte van Efraïm, dus Abia is aan de winnende hand. En hij zeide: hoort mij toe, Jerobeam en gans Israël. En gans Israël is dus de vijand, waarvan Jerobeam de koning is. Dat zijn de 10 stammen. Toch? En Abia, de koning van Juda, uit het huis van David, spreekt ze tegen. Spreekt tot hen, zal ik maar zeggen. Spreekt tegen hen: staat het u niet toe te weten dat de Heere, Jehovah, de God van Israël, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft tot in eeuwigheid? Onbeperkt. Hem, David, en zijn zonen met een zoutverbond. Die moet je onthouden, dat woord. Een zoutverbond. Kom ik zo op. Maar ik laat hem even weg. Het is gewoon een verbond. Abia uit Juda, uit David, spreekt de 10 stammen toe, en in deze plaats hun koning Jerobeam, en zegt: jullie horen te weten dat God aan David het koninkrijk beloofd heeft over Israël. Aan David en zijn zonen. en het koninkrijk over Israël staat er. En met een zoutverbond, dat is heel gemakkelijk, want zout staat voor conservering. Dat wil zeggen voor bewaring. Dat verbond blijft bestaan, dat is ingeblikt, geconserveerd, weet je veel. Ingemaakt kan ook, maar dat lijkt me niet het goede woord in dit verband. Dat is wat zoutverbond betekent. Daar is geen twijfel over, hoor, over wat die term betekent. Het is een verbond, dat blijft namelijk. Evenwel is Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, de zoon van David, opgestaan en heeft gerebelleerd tegen zijn heer. Dat wil zeggen, Salomo was de zoon van David, maar Jerobeam was de knecht van Salomo. En die is dus opgestaan tegen zijn heer uit het huis van David. En Abia zegt, ik ben uit het huis van David. En op grond van Gods beloften, op grond van het verbond dat God met David gemaakt heeft, heb ik rechten op de troon over Israël. En daar strijdt hij dus om die troon. Dat gaat hem dan weer niet lukken. Maar het een en ander wordt ook niet tegengesproken. En daar gaat het maar om. En hier staat duidelijk wat Abia eronder verstaan heeft. En wat dus het huis van David eronder verstaan heeft. En wat kennelijk heel Israël eronder verstaan heeft. Voor zover ze er van op de hoogte waren dus. Maar anders had Abia dit niet hoeven zeggen. Jullie weten toch allemaal hoe dat is. Ik ben uit David, ik heb de troonsrechten over heel Israël. Nou ja, over Israël enzovoorts. Nou ja, dat rijk is dus inderdaad uit elkaar getrokken, gevallen of hoe het maar heten mag. En er zijn pogingen in het werk gesteld om het weer tot eind te maken. Logischerwijze waren ze dus de geschiedenis door elkaars vijanden. En dat is de geschiedenis eigenlijk van het tienstammenrijk in het beloofde land. Altijd overhoop liggend met Juda. Dat was het eigenlijk. Nou ja, minstens grote spanningen en niet altijd helemaal oorlog. Maar koude oorlog is er hun ook uitgevonden. Heb je die nog? Zo is het. Zijn broedervolken en broedertwist, dat weet u, die is klassiek. Dus dat is altijd die wedijver. En eigenlijk is dat tot in onze dagen nog steeds zo. Tussen Juda en Israël. Ik bedoel tussen de Joden en de Angelsaksische volken in onze dagen. Tussen Juda aan de ene kant en ja, we hadden een heel gesprek in de pauze daarover. Maar ja, dat kan ik beter niet herhalen, want ja, dat is een beetje buiten de Bijbel. En het is de geschiedenis van de tegenwoordige Joodse staat. Maar die is wel degelijk ontstaan onder toezicht van Engeland, van Efraïm, zeg maar. Alleen, ja, de Joden, de Zionisten, nemen Engeland nog steeds kwalijk dat ze in de tijd hun handen hebben afgetrokken van wat de Zionistische Joodse staat moest worden. Het was eerst Brits protectoraat tussen de beide wereldoorlogen. Maar toen die Arabische volkeren zich vijandig opstelden tegenover wat een Joodse staat moest worden, hebben de Britten hun handen ervan afgetrokken. En dat heeft heel wat ernstige consequenties gehad. Maar ja, ik zeg altijd, ja, wat de Britten ook gedaan zouden hebben, het zou nooit goed geweest zijn als ze de Joodse staat gepromoot hadden, inderdaad het beschermd hadden. Dan zou het niet goed geweest zijn. En nu hebben ze het niet gedaan en nou is het ook niet goed. Want Efraïm en Manasse en de andere stammen van Israël kunnen het in de wereld nooit goed doen. Als ze zich ergens mee bemoeien, is het niet goed. En als ze zich ergens niet mee bemoeien, is het ook niet goed. Toch? Nee, als we ons bezighouden met Suriname, is het niet goed. Dan moeten we eruit weg. En dan zijn we eruit weg, maar we moeten ons er wel mee bemoeien. Want we moeten minstens betalen.
En verder mag je
je
nergens mee bemoeien.
En verder mag je nergens mee bemoeien, maar je moet wel. Weet u wel, vroeger hadden we kolonialisme. Wat een woord zeg. Vroeger hadden we kolonialisme. En het bemoeide bij. Mag ik niet eens zeggen, daar krijg ik ook gedoe over. Voor het weet sta ik in het verdachte bankje naast Pechtold. En dat zou ik toch niet willen. Ik zou toch in het verdachte bankje, dat vind ik niet zo erg. Maar niet naast Pechtold. Nou, laten we het. Hadden we het over Wilders gehad? Nee, hè? Oké. Okay. Nou goed. Maar voordat je het weet heb je problemen. Maar de blanken hebben eerst de wereld gekolonialiseerd. En ze hadden dat niet mogen doen. Ze overal mee bemoeien. Daarna zijn ze er overal uitgeschopt. En nou wordt hen kwalijk genomen als ze zich er niet mee bemoeien. Want als er wat aan de hand is, moeten de Angelsaksische volkeren moeten het oplossen. En mensen geld sturen. Toch? Vroeger gingen de blanken ergens naartoe, gemaakte waterputten, brachten het land in cultuur, weet ik veel. Ze zeggen, dat doe je zus en dat doe je zo. Er was kolonialisme, dat is niet meer, maar nu gaan we nog steeds ernaartoe. Het heet zelfs zending. En gaan we naartoe, gaan we waterputten slaan, kunnen ze nog steeds niet schijnbaar. Dat is niet overal zo. Dit is veel te kort door de bocht. Dit is satire, dat mag je een heleboel zeggen. Dus beschouw het maar als satire. Bij de Duitsers moet je dat erbij zeggen, wist je dat? Ik lees enkele Duitse bladen van twijfelachtige signatuur, zoals daar zijn motorrad gespannen en dat soort dingen. Nou ja, goed. En dan, ja, driewielers. Mag maar toe maar. En dan heb je een bladzijde en dan staat er bij Achtung satire. Dat je, dan moet, bij de Duitsers moet je dat erbij zeggen. Want ja, Duitsers maken geen grappen, toch?
Nee.
Dit vind ik de leukste grap. Achtung satire staat er dan boven. Het is bloedserieus volgens mij, hoor. Maar goed, dan zeg ik er dus ook. Daarom vertel ik de dingen op deze manier. Zo van, ja, maar dat is niet serieus wetenschappelijk bedoeld. En ik vind het verder geen punt. Maar ja, zo gaat het toch wel. Wij komen nooit ergens weer weg. En je komt ergens binnen en je bent de baas. Ik kwam met Jacob in Zuid-Afrika en die was meteen de kleine baas. Hoe oud was je?
13.
13 was de kleine baas. Want je bent blank, dus ben je een baas. Je wordt zo aangeduid. Niemand die dat vraagt, maar dat is zo. En je wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen. Of je die juridisch hebt of niet, dat is het punt niet. Maar zo gaat dat. Dat is de hele wereld altijd zo gegaan. Tot ergernis van een heleboel anderen. En tot jaloezie ook, overigens. Tot vandaag. Maar je ontkomt er niet aan. Dit is de positie van Israël. Dat is het probleem van de Joden. Voor hen is het nog veel groter. Maar dat komt omdat die naam dragen en die makkelijker in de Bijbel terug te vinden zijn. Wat ook nergens op slaat, hoor. Want ook het Jodendom is een hoogst twijfelachtige identiteit, om zo te zeggen. Daar heb ik het verder dan ook maar niet over. Maar ze dragen nou eenmaal de naam. En die claimen ze zelf, want hoeft niet. Dus ja, en dus vallen ze op, overal. En wat ze ook doen, het is nooit goed. En de Angelsaksen, die hebben het iets makkelijker. Ze zijn blank, ze vallen ook overal op trouwens. Maar goed, ze worden niet geïdentificeerd met het volk van God. Van de God van de Bijbel. Hoewel, het scheelt niet veel, want wij blanken worden toch geacht christelijk te zijn. De vraag is welk procent van de blanke dan christelijk is. En de vraag is zelfs of ik een christen ben. Want ik ben geneigd dat te ontkennen. Want ja, je weet nooit wat men daar precies onder verstaat. Maar wat ik wel weet, is dat wij, om wat voor reden dan ook, beschouwd worden als de verantwoordelijke. Wij verprutsen het of zo, wat we ook doen, het is nooit goed. Als we ons ermee bemoeien, dat mag niet. En als we ons er niet mee bemoeien, ook niet. Als er rampen zijn in de wereld, er moet geld opgebracht worden om te bekostigen, dan komen ze bij ons aan de deur. Vanzelfsprekend, en wij doen dat ook nog. Nou ja, de meesten van ons. Laten we het zo zeggen dan. Ik weet dat natuurlijk niet echt, maar het gebeurt wel. En we stellen daar een eer in ook nog. We maken er zelfs een wedstrijd van. En een weddenschap. Van hoeveel geld gaat de actie opleveren. Enzovoort. U weet, op televisie. Mies Bouwman en Zaliger. Nou, ik vrees voor niets. Niet Zaliger. Maar ja. Ja, met alle respect. Maar ongeloof respecteer ik ook uiteindelijk. Als men daarvoor kiest, dan vooruit maar weer. Maar dan toch, zoiets zit erin. En dat is wat Israël altijd achtervolgt. Het is en blijft het volk van God. Meer specifiek, het is het volk wat eerst geboorterecht met zich meedraagt. En het doet dat onder het gezag, wissenwerachtig, van het huis van David. Zo is het. En de eerste verantwoordelijkheid is trouw te zijn aan het woord van God. Het evangelie, de Heer Jezus Christus te aanvaarden. Te geloven in wat God gesproken heeft. Dat is de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook als men dat afwijst, dan nog. En de hele wereld weet het. Men zegt, die Anglo-Saxe, die blanke, of hoe je ze maar noemt. Dat is arrogant volk. Die hebben het hoog in de bol. Enzovoorts. En hoe nederig je ook gedraagt. Het gaat je niet helpen. Want je hoort tot dat volk. Dat is het verhaal wat erachter steekt. En het zal de verhoudingen onder de volkeren op aarde niets veranderen. Dat is en dat blijft gewoon zo. En onze enige toevlucht is die tot het woord van God. Tot de Heer Jezus Christus. Tot het aanvaarden van het evangelie enzovoorts. Dat is het enige wat ons redt. Er zit weinig anders op. En dat geldt voor de Joden net zo goed. Als je wat voor de Joden wil doen, breng ze het evangelie. Ja, dan worden ze boos. Omdat ze het van een ander moeten horen. Ja. Over hoogmoed gesproken. Maar dat mag je niet zeggen hoor, hoogmoed. Want dan sta je zo naast Pechtold. Of, nou ja. Hè? Maar het is wel zo. En de Bijbel zegt het ook. Het is een hardnekkig volk. Het wil niet horen, het is een tegensprekend volk, enzovoorts. En ik ben die mening ook toegedaan, dat is zo, ja. Waar ik respect voor heb, is iemand die al die dingen loslaat en zegt, kom ik om, dan kom ik om. Het was trouwens een Jodin die dat ooit zei. Kom ik om, dan kom ik om, maar enzovoorts. Dan riskeer ik maar mijn leven, dat komt goed uit, want wie zijn leven zal willen verliezen... zal het behouden. Daar heb ik respect voor. Jood of heiden of wie dan ook, wie komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. En dat is niet hoogmoed, dat is nederigheid. Maar dat is het verhaal uit de Bijbel van kom hoger op, vriend. Dus die kent u toch, die van die gelijkenis. Jezus is ergens genodigd ben voor het eten, ga je achteraan zitten. Dan heb je kans dat je naar voren gehaald wordt. Want wie nederig is, zal verhoogd worden. Dat is een vast thema in de Nieuwtestamentische brieven. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Dat is de boodschap heel de Bijbel door. Vernederen onder die hand Gods. Want er al dat gedoe over wie wij zijn en of we Israël zijn of niet... ja, dat maakt uiteindelijk niet uit. Wat uitmaakt voor u persoonlijk is onderwerping aan het woord van God... en hij zou zijn werk aan en ieder van ons doen. En dat allemaal past binnen dat grote kader van Gods plan... en de roeping van Israël en David enzovoort. Ja, dat is ook zo. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. En daar hebben we het dus ook over. Als God zijn beloften vervult, betekent het niet alleen dat hij u als gelovige zou rechtvaardigen en eeuwig leven geven, maar het betekent ook dat hij die troon van David zou herstellen uiteindelijk in Jeruzalem, waar hij ook gebleven mogen zijn, enzovoorts. En dat hij Israël als volk zou verzamelen en niet maar twee stammen of wat er verdomd moet gaan, maar inderdaad alle 13 stammen, want het zijn er uiteindelijk toch gewoon 13. Enzovoorts. En dat hij zijn koninkrijk hier op aarde zou oprichten. En vanuit Israël over alle volkeren der aarde. Die daarmee deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Dat is wat God beloofd heeft. En dat is niet op grond van enige verdiensten onzerzijds. Integendeel, dat is gewoon God heeft het beloofd en dat was het dan. Aan Abraham, eigenlijk al aan Adam en Eva. Maar goed, aan Abraham... en aan David specifiek. En Levi natuurlijk, die staat dan op een derde plek. En eventueel Efraim, voor zover het over onze bedeling gaat. Die beloften staan zwart op wit in de Bijbel en God volvoert ze. En die hebben inderdaad niks van doen met u privé, individueel, maar hebben wel van doen met Gods grotere plan en wel degelijk ook met de volkeren en met de continuering van Israël als volk van God, waarvan God zich bedient, enzovoorts. En de gemeente neemt daar wel degelijk een positie in. En het onderscheid moet je leren kennen. Maar ja, daarvoor zijn we hier natuurlijk en daarvoor lezen wij dit woord. Maar wat die belofte aan David betreft en aan Israël, daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. De Heer zou dat continueren, onbeperkt. En hoe onbeperkt dat is eenvoudig genoeg. Ooit komt de Heer en zal die troon opeisen en dat is dan het einde van dat verhaal. Want die, als eenmaal de Heer Jezus komt, hij is degene met eeuwig leven, die wordt niet meer opgevolgd en de stoel zijns koninkrijks zou überhaupt nooit wankelen. Toch? Maar dat wacht nog op de toekomst. Tot ergernis van velen, maar goed. Ja, dat moet nog gebeuren in de toekomst, ja. Daar zien wij naar uit. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen, u te mogen leren kennen uit uw woord. En we danken u dat wij niet overgeleverd zijn aan onze eigen beleving of emoties, maar dat wij overgeleverd zijn aan uw onvergankelijke woord, waarin u spreekt over verleden, heden en toekomst. We danken u dat we mogen zien dat u een plan uitvoert in de loop der millennia, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot nog van verre heen, tot nog in de toekomst. Wij mogen uitzien naar uiteindelijk het herstel van de troon van David, daarmee het huis van David in Jeruzalem, precies zoals we dat ook in het Nieuwe Testament mogen lezen. Wij danken u voor het voorrecht dat wij deze dingen mogen leren en in het licht daarvan mogen wandelen. In het besef dat uw woorden onwankelbaar zijn en dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn en vastliggen in het volbrachte werk van de Heer Jezus, die eenmaal kwam om ons te verlossen, om de straf der zonde op wettige wijze te dragen en stierf aan het kruis van Golgotha, maar die wij mogen kennen, inmiddels ons uitermate verhoogd, gezeten aan uw rechterhand, die zich overgegeven heeft voor de gemeente en naar wiens komst in heerlijkheid wij uit mogen zien, omdat ook wij daarin betrokken zullen zijn. Wij danken u voor die rijkdom die u ons geschonken hebt en bevelen ons aan bij de kracht van dat woord en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.